de gemeente verzocht met eerbied te luisteren naar het lezen van een gedeelte uit Gods heilig, dierbaar en ons alleen ter zaligheid leidend woord, wat u opgetekend vindt in het evangelie van Marcus, 10e hoofdstuk, van het 1e tot het 16e vers. Maar lezen we vooraf de heilige wet des Heren, die opgetekend vindt in Exodus 20. God sprak al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Het eerste gebod: Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Tweede gebod: Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hun dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid derhenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden derhenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Derde gebod: Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Vierde gebod: Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstma, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heilde dezelfde. Het vijfde gebod: eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Zesde gebod: gij zult niet doodslaan. Zevende gebod: gij zult niet echt breken. Tachtste gebod: gij zult niet stelen. Negende gebod: gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Tiende gebod: gij zult niet beheren uw naaste huis. Gij zult niet beheren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaag, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naastens is. Lezen we nu Marcus 10 tot vers 16. En van daarop gestaan zijnde hing hij naar de landpalen van Judea door de overzijde van de Jordaan. En de scharen kwamen wederom samen bij hem, en gelijk gij gewoon was, leerde hij hen wederom. En de farizeeërs tot hem komende vragen hem of het een man geoorloofd is zijn vrouw te verlaten, hem verzoekende. Maar hij antwoordende zeide tot hem: Wat heeft Mozes u geboden? En zij zeide: Mozes heeft toegelaten een scheidbrief te schrijven en haar te verlaten. En Jezus antwoordende zeide tot hen: Vanwege de hardigheid uw harten heeft hij lieden dat gebod geschreven. Maar van den beginne der schepping heeft God hen man en vrouw gemaakt. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn, alzo dat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheidde de mens niet. En in het huis vragen hem zijn de discipelen wederom van hetzelfde. En hij zeide tot hen: Zo wie zijn vrouw verlaat en een andere trouwt, die doet overspel tegen haar. En indien een vrouw haar man zal verlaten en met een ander trouwen, die doet overspel. En zij brachten kinderkens tot hem, opdat hij ze aanraken zou. En de discipelen bestraften degenen die ze tot hem brachten. Maar Jezus dat ziende, nam het zeer kwalijk en zeide tot hen: Laat de kinderkens tot mij komen en verhinder ze niet, want er zulken is het koninkrijk Gods. Voorwaar zeg ik u, zo wie het koninkrijk Gods niet ontvangt gelijk een kinderken, die zal in hetzelfde geenszins ingaan. En hij omving ze met zijn armen, en de handen op hen gelegd hebbende, zegende hij dezelfde. Tot zover.
Laten we trachten om het aangezicht des Heren te zoeken. Volmaakte, getrouwe, eeuwig levende en zalige verbondsgod in de hemel. Vervul onze ziel met kinderlijke vrees, met eerbied en diepst ontzag voor die hoge heilige God, voor wie de engelen der aangezichten bedekken, de heerlijkheid Gods uitroepen en uitgalmen van ganse hart en ziel, die aanbiddelijke majesteit, die een ontoegankelijk licht bewoont en troont. Och, dat het ons gegeven mogen worden om de geest des gebeds te mogen ontvangen in de toenadering tot uw heilig aangezicht. We hebben het met elkaar opgezongen. Wie is hij die altijd spoedig onze God vreest bovenal? Die werd geleerd overvloedig van de weg die hij gaan zal. Wij weten de weg niet naar u. We weten het wel uit uw woord met ons verstand. Maar dat laat na de geestelijke en diepe indrukken in onze ziel. Het is de geest toch die levend maakt. Zou u ons de goede weg willen leren naar u toe. Naar het hemelse heiligdom toe. De hoge priester onder het oude verbond kwam eenmaal in het heilige der heiligen met het bloed der verzoening en het bloed des verbonds en besprengde dat op het verzoendeksel op de ark. En de Heilige Geest heeft getuigd dat daar een diepe verborgenheid in ligt. En gij hebt tot Mozes gesproken, al daar zal ik bij u komen en ik zal tot u spreken. En u zijt gij in het binnenste heiligdom ingegaan, niet met het bloed van stieren en bokken, maar met uw eigen dierbare hartebloed, waarin al des vaders deugden bevredigd zijn en alle goddelijke volmaaktheden schitteren en blinken in het offer wat u gebracht hebt. De gerechtigheid is bevredigd en de heiligheid is voldaan. Och, dat dan nu de vervolg van die belofte in deze morgen ook mag geschieden en in ons midden geopenbaard worden. Al daar zal ik bij u komen en met u spreken van het verzoendeksel. Vanuit de hemelse heerlijkheid wilt u met ons spreken. U daalt af met de grote gave van uw woord. Het evangeliewoord als het woord ter verzoening, het welk Paulus heeft betuigd, dat woord ter verzoening heeft God in ons gelegd, het welk wij u prediken, heeft hem erbij getuigd. Maar nu mocht u ook willen afdalen met de geest ter verzoening en dan tot onze ziel willen spreken hetgeen wat de geest tot de gemeente te zeggen heeft. En dat we daar ook voor open zouden staan door de kracht van de geest, ons hart geopend mogen worden door uw goddelijke kracht en dat we het woord God zouden mogen ontvangen gelijk het waarlijk is en dat dat woord ons kwam vormen naar uw zin en naar uw wil en welbehagen en dat dat woord als een zaad ter wedergeboorte mogen zijn opdat het onze ziel mogen wederbaren door de kracht van de geest, door de eer van uw naam, biddelijke naam, opdat we daardoor nieuwe schepselen mogen worden, wedergeboren tot een levendige hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, en dat we daardoor gebracht mogen worden, en hersteld in de zalige gunst en gemeenschap Gods, waar we onszelf hebben uitgezondigd. O, dat het ons gegeven werd, dat de geest uitgegoten mogen worden, om te overtuigen van onze diep verloren en rampzalige staat buiten Jezus Christus. Want die geest gekomen zijn, te zal de wereld overtuigen van zonde, omdat ze in mij niet geloven. O, dat we het mogen zien, de grote zonde tegen de wet, wat ons schuldig stelt aan het eeuwige oordeel, maar de grote zonde tegen het evangelie, wat ons schuldig stelt aan het bloed van Jezus Christus, de Zoon van God. Indien wij dan zulke grote heerlijke zaligheid in de heilige schrift zo aangewezen en aangeprezen, indien wij dan zulke grote zaligheid verwerpen en geen acht opslaan, hoe zullen wij ontkomen? Och, dat het ons gegeven werd om voor die zalige God te bukken en te buigen in stof en as, in vernedering en verootmoediging, en onze rechter te voeten vallen en uw voeten te kussen aan biddelijke Heere Jezus, om door u met God verzoend te mogen worden, voor het eerst of bij vernieuwing. Als het in ons leven gebeurd is, dat die goede keuze in het hart gewerkt is, en dat we die mogen doen van ganser hart en ganser ziel, en dat het geloof is doorgebroken in een hongeren en dorsten naar de kennis van de Heere Jezus Christus, zou u het dan willen versterken en vermeerderen en verdiepen, opdat Christus Jezus een gestalte in ons hart mogen innemen, en dat we niemand wensten te zien dan Jezus Christus alleen. Deze is de waarachtige God en het eeuwige leven. Zo mocht u in de gunst op ons van boven willen neerzien en daartoe gedenken, en ieder in zijn eigen weg en staat en toestand en nood, waarmee dat we ook bevangen zijn en wat ons drukt, wil de weduwen zijn tot een man en de weduwen tot een, de weduwen tot een man, de weduwnaren tot een vertrooster en de wezen tot een vader. En door kruis en verdriet gedrukten wil u sterken en ondersteunen als van onder eeuwige armen. Gij hebt toch een arm in macht, uw hand heeft groot vermogen. Ach, betoon dan nog uw goedheid, het hart dat schreiend tot u vlucht in ramp en leed en pijn. Gedenken de al degenen die geroepen worden voor te gaan, wil de geest des Heeren schenken, de waarheid ontsluiten en bovenal het hart ontsluiten, om te mogen spreken naar de zin en de mening van de Heilige Geest, maar dat het ook gezegend werd tot opening van vele zondaarsharten. O gekroonde koning, rijd voorspoedig op het woord uw waarheid in rechtvaardige zachtmoedigheid. Uw rechterhand zal u vreselijke dingen leren. Gij zijt koning in Sion. Niemand heeft het laatste woord dan gij alleen. Gij hebt gezegd, ik ben de Alpha en ik ben de Omega. Ik ben het begin en het einde. Ik heb maar te spreken en is er te gebieden en het staat er. En dan uw scherpe pijlen van het evangelie afvuren in koningsvijanden, opdat het een diepe wonde zal veroorzaken, die nooit meer geheeld kan worden dan alleen met een balsem in Gilead en met het bloed van de Zonen Gods tot eeuwige zaligheid. O, wil uw kerk bezoeken en gedenken, dat de breuken Jozefs betreurd en beweend mogen worden, dat onze veraf leven van u tot schuld en smart mogen worden, dat de levendige kerk terugkeren tot de God van onze vaderen, dat we met smart vervuld werden, omdat we zo ver van u zijn afgeweken, dat de geheel uitwendige openbaringsvorm van de kerk des Heren nieuw leven zou mogen ontvangen, geestelijk leven, een opwekking uit de hoogte, een terugkeer naar de God van onze vaderen, de wet en getuigenis van de levendige God. O, kom, getrouwe zaligmaker, springend op de bergen en huppelend op de heuvelen, door uw vriendelijk aangezicht nog in gunst lichten en zijt ons genadig en ieder naar weg staat en toestand, opdat uw kerk gebouwd mogen worden, niet alleen in ons land, maar ook daarbuiten, door de gehele wijde wereld, dat Sions koning verheerlijkt werd. En dat de banier van het evangelie ontplooit werd onder de volken en onder de natieën, onder het oude bondsvolk, omdat de belofte er ligt dat hun bekering nieuw leven zal geven in de christelijke kerk. Gedenkende ons diep gezonken volk en vaderland. Het is verzondigd aan alle kanten. De zonden roepen om het rechtvaardig oordeel Gods. En daarop ziende is alle verwachting afgesneden en is het totaal aan alle kanten hopeloos. Maar als we nu een oog des geloofs mogen ontvangen op die gezegende voorspraak in de hemel en op die getrouwe verbondsgod, dan mogen we boven het oordeel zien hem die als vaders rechterhand verheerlijkt zijn en die de teugels in uw hand houdt en die boven bidden en denken kunt doen hetgeen wat wij niet verwachten. Wanneer Israël hun Messias verworpen hadden, dan zouden we denken dat het vuur uit de hemel zou vallen om het Israëls volk te verteren. Maar de geest is uit de hemel gevallen. Het vuur van de Heilige Geest is gekomen en heeft velen bekeerd. Boven verwachting. Gij zijt een God van wonderen. Nooit kan het geloof te veel verwachten. Als heilandswoorden zijn gewis, het valt aardse vrienden vaak aan krachten. Nooit een vriend als Jezus is. Die hoop moet al ons leed verzachten. Kom, reisgenoten, het hoofd omhoog. Voor hen die het heil des Heeren wachten, zijn bergen vlak, zeeën droog. O zaligheid niet af te meten. O vreugde die al onze smart verbandt. Daar is de vreemdelingschap vergeten. Daar zijn we in het vaderland. Voor goed en voor eeuwig bij den Heere. Waarom de apostel heeft getuigd. Vertroost elkander met deze woorden. Amen. We zingen van Psalm 4, derde en vierde vers. Offer dan een oprecht offerande met verslagen hart en gemoed. Betert u van deze zonde en schande. En stelt op God zeer goeder handen. Geheel al uw vertrouwen goed. Veel spreken, hoe kan hij ons leren dat goed is en God aangenaam. Naar uw goedheid wil Heer der Heren, uw lieflijk aanschijn toch eens keren, tot mij en al de mijnen samen. Wat er verder volgt in het vierde, 3 en 4 van Psalm 4. De tekstwoorden kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte in Marcus 10 en daarvan het 13e tot en met het 16e vers. En ze brachten kinderkunst tot hem, opdat hij ze aanraken zou. En de discipelen bestraften degenen die ze tot hem brachten. En wat er verder volgt. Ten eerste willen we het tekstverband toelichten. En ten tweede aantonen hoe wij onze kinderen naar Jezus moeten brengen. Dus ten eerste tekstverband toelichten. Bij verschillende gelegenheden werd er op onze Heer Jezus Christus tijdens zijn leven op aarde een beroep gedaan. Er waren er die zijn gunst vroegen voor dit en voor dat. Sommigen voor zichzelf, anderen voor hun familie en vrienden. Sommigen voor hun lichaam, anderen voor hun ziel. En zo werd de profetie van de stervende aartsvader omtrent Silo vervuld. Tot hem zullen de volkeren verzameld worden. Nu tot bemoediging van allen die in geloof en nederig op hem een beroep doen, zij het thans gezegd dat hij niemand van de scharen die hem hun nood klaagden teleurgesteld wegzond. Hij gaf hen allen een antwoord des vredes en ze ontvingen waarvoor ze kwamen. Maar in mijn tekst wordt er een beroep op Christus gedaan met een geheel ander doel. En zij die het hart van christelijke ouders kennen, zullen blij zijn te worden aangemoedigd zich tot hem te wenden en zullen God loven om hetgeen wat er hier verteld wordt. Waar gaat het over? Het gaat over ouders die hun kinderen tot Jezus brachten, opdat hij hen zou aanraken. In het evangelie van Matthäus wordt gezegd dat ze hem vroegen hun de handen op te leggen en voor hen te bidden. Ons wordt niet verteld wie deze kinderen brachten. Hoogstwaarschijnlijk dus hun ouders. Want wie zou zoveel zorg voor hen aan de dag leggen dan juist zij? Over het aantal kinderen wordt ons ook niets verteld, nog of ze allen behoorden tot één gezin. Evenmin van welke leeftijd ze waren. Lucas spreekt met het Griekse woord ta brache. Dat is een woord wat in het meervoud betekent een kind of een baby. Hetzelfde woord wordt gebruikt wanneer het kindeke Jezus in doeken gewikkeld werd, neerliggende in de kribbe. Het wordt in de schrift gebruikt voor pasgeboren kinderen, eigenlijk voor zuigelingen. Er wordt gezegd dat zij tot Christus gebracht werden in onze tekst, dus dat wil zeggen dat zij nog niet konden lopen. Het is ook duidelijk dat ze heel klein waren, want Jezus nam hen op in zijn armen. Zo klein dus dat hij een kind gemakkelijk in één arm kon leggen om het de hand op te leggen en te zegenen. Christus kwam om te leren, om te genezen en om te zegenen. Om een wereld in duisternis gehuld te onderrichten. Een wereld ziek, stervende, om die te genezen. Een wereld die lag onder de vloek van de zonde om die te zegenen. Wij letten dan op het volgende, dat deze kinderen niet tot Christus gebracht werden om hen te onderwijzen. Want daar waren ze nog niet toe in staat om onderricht te ontvangen. Ze konden ook geen profijt hebben van Jezus' prediking. Ze konden hem ook geen vragen stellen. Kinderen die oud genoeg zijn om dingen te begrijpen, beginnen vragen te stellen. En zijn bezig om kennis te verzamelen. Maar deze kinderen werden niet tot Christus gebracht opdat hij hen zou leren. Ze werden ook niet tot hem gebracht opdat hij hen zou genezen, Want daaruit blijkt niets in de tekst dat ze genezing nodig hadden. Het is waar, kleine kinderen staan inderdaad veel bloot aan pijnlijke en dodelijke ziekten. De artsen hebben een boek, in het Latijn genoemd, de morbis infantium. Dat is de ziekte van de kinderen. De dood en al zijn voorboden heersen ook over kinderen. En hoe dikwijls wordt dat gezien, dat kinderen sterk en gezond waren, dat ze niets mankeren, en plotseling worden ze ziek. Maar het doel waartoe deze kinderen tot Christus gebracht werden, was geheel anders. Met het doel om gezegend te worden. Dat bedoelden die ouders toen ze vroegen of Jezus hen met de handen wilde aanraken. Het teken staat voor de betekenende zaak. De teken was het aanraken of het opleggen der handen, was een plechtige handeling. En de zaak zelf was de zegen die daarbij gegeven werd. En wie kon dat anders doen dan Christus? Toen Jozef zijn beide zonen bij Jacob bracht en de ene Efraïm tegenover zijn linkerhand en de andere Manasse tegenover zijn rechterhand plaatste, opdat hij hen zou aanraken, bedoelde hij ook dat zijn vader deze kinderen zou zegenen in de naam des Heeren. Nu met datzelfde doel worden deze kinderen ook tot Christus gebracht, om hen te zegenen met die heilzame kracht van zijn rechterhand. Dat wil dus zeggen dat ze in Christus meer zagen dan een gewoon profeet. Ze zagen in hem de grote profeet. Ze zagen in hem iemand die de macht had in hemel en aarde en een grote geestelijke invloed kon uitoefenen op de ziel van deze kinderen die het zelf nog niet verstond. Wel nu, als hij een profeet is, dan zal hij ook voor u bidden en dan zal hij u ook zegenen. En dat zien ze in hem, een groot profeet, degene die beloofd was dat in de wereld komen zou. En dit in hem ziende en deze eerbied voor hem betonende, komen ze tot hem. Ze vragen in ootmoedigheid een gunst van hem. Geliefden, het is goed dat wij acht slaan op de gebeden van hen die behoren tot het geestelijke zaad van Jacob. Degenen die de Heer zoeken en met hem worstelen. En om die aandacht tot een groter effect te brengen voor onszelf en onze kinderen, moeten we niet alleen zelf bidden met en voor onze gezinnen, maar ook de gebeden van onze vrienden erbij betrekken. Dan schatten wij niet alleen het gebed op zichzelf naar zijn waarde, maar ook onze broeders. En dan zoeken wij in het gebed de gemeenschap der heiligen. Niet alleen de gemeenschap der kerken behoren wij te zoeken, maar wij behoren ook te zoeken de gemeenschap der heiligen, dat wil zeggen de gemeenschap met gelovigen of met gelovige gezinnen. En wij behoren dan met elkander de Heer te zoeken, of het een Heer behagen mocht ons te ontmoeten, omdat hij zijn belofte daaraan verbonden heeft. Een biddend gezin is dus een zegen op aarde. Een schat van gebeden voor onze kinderen zal hem meer ten goede komen dan duizenden stukken goud en zilver die wij met veel moeite voor hen opsparen. Maar dat moeten wij niet alleen doen dat wij onze gebeden voor hen uitstorten. Wij moeten naar onze vrienden gaan. We moeten naar onze broeders gaan. We moeten onze predikanten bezoeken. En dan moeten we wel beseffen dat een gezamenlijk gebed veel kan doen bij de Heer. We moeten deze ene goede daad van elkander vragen of ze voor ons en voor onze kinderen ook willen bidden. Wij moeten daar een gewetenszaak van maken. Immers zijn onze kinderen niet in een grote geestelijke nood. Is het dan niet nodig dat we vurig tot een Heere bidden? En dat we het niet alleen doen in ons gezin. Niet alleen voor onszelf en voor de onzen. maar dat we ook anderen daarin betrekken. Zowel om anderen te vragen of ze voor ons willen bidden, maar dat wij ook voor anderen bidden. Paulus was toch een man die wel vurig kon bidden voor zijn vrienden. Maar wat zegt hij? Romeinen 15. Bid voor mij. Hij vraagt om vurige gebeden. En hoe dikwijls herhaalt hij dat niet? De Heere bewijze barmhartigheid aan de huizen van onze vrienden Onesiphorus, zegt hij. 2 Timotheus 1. Derhalve vraagt Paulus menigmaal om het gebed van zijn vrienden voor hen, wetende hoe nuttig het is. Vervolgens vertelt onze tekst hoe zij die hun kinderen bij Christus brachten om door hem gezegend te worden, dus ook in zijn gebed opgenomen te worden. Dat wordt door 3 evangelisten in bijzonder vermeld. Ten eerste omdat het een duidelijk bewijs was van Christus' bedoeling, namelijk om ook aan de kinderen der gelovigen onder het Nieuwe Testament dezelfde verbondsrechten toe te kennen die de kinderen onder het Oude Verbond hadden. God had immers zijn belofte gegeven aan Abraham en zijn nakomelingen. En door het geloof in Christus trekt dat zelfs uit tot de heidenen. Verder wordt het hier aangetoond opdat wij uitermate bemoedigd zouden worden dat we zelf tot Christus komen met de nood van onze eigen ziel en dat we met onze kinderen komen om ze aan hem te wijden en toe te vertrouwen. Maar wat gebeurt? Degenen die deze kinderen tot Christus brengen, worden door de discipelen verontwaardigd weggejaagd. Ze berispen hen. Hun meester heeft het nu al druk genoeg. En het is toch nodeloze moeite. Zo dachten ze tenminste. Ze wilden hem die moeite wel besparen. Als deze vrijpostige benadering van hun heren aanmoediging ondervond, dan was het doel weg. Dan was het tevergeefs. Was het al niet genoeg dat hij de zieken genas? Iets dat alleen hij kon doen. Moet hij zich dan nu ook nog met gezonden gaan bemoeien? Moet hij zich ook nog met kinderen inlaten, zulke kleine kinderen? Moet hij die dan nog bij zich nemen? Moet hij die zegenen? O, mijn geliefden, wat een voorrecht dat onze lieve meester zoveel medelijden en liefde betoont. Meer dan de beste van zijn dienstknechten. Zijn liefdehart is inniger geroerd door onze zwakheden en noden dan dat van zijn dienstknechten. Onze meester is bereid om aan die onschuldige verlangens van die nederige smekelingen tegemoet te komen. Discipelen kijken er gering schattend op neer. Zulke daad is geen aandacht waard. Onze meester heeft het veel te druk daarvoor. Maar onze meester denkt anders. Hij is God en geen mens. Ja, hij is God en mens. En als mens heeft hij zelf geleden en werd hij op allerlei wijzen verzocht. En daarom kan hij met des te groter mededogen te hulp komen degenen die verzocht worden. En hij kan te hulp komen degenen die hem om hulp vragen. Is het geen voorrecht dat Gods gedachten en onze daden, zelfs van de beste van zijn knechten, oneindig ver te boven gaan? Zoals God, toen hij Mozes beloofde hem zijn heerlijkheid te laten zien, al zijn goedheid aan hem deed voorbijgaan en zijn eigen naam uitriep, zo doet onze Heere Jezus hier ook. Hij betoont wie hij is. Hij vertoont zich in de glorie van de enige geboren Zoon des Vaders, vol van genade en waarheid. Onder ons, mensen, wordt het als een bewijs van iemand van een vriendelijke aard beschouwd, als grotere mensen aandacht willen geven aan kleine kinderen en hun vertrouwen zoeken te winnen. Nu, zo is onze Jezus ook. Hij is welwillend, hij is vriendelijk, hij is zachtmoedig en leert van mij dat ik nederig van hart ben. Hij heeft wel een blijk van een bijzondere toegenegenheid voor deze kinderen, die door zijn discipelen werden afgewezen. Maar wat zegt hij van het gedrag van deze discipelen? Laat hij dat liggen? Nee, hij slaat er acht op. Hij geeft ze een scherpe terechtwijzing. Wilt gij die kinderen die ze tot mij brengen, wilt gij die van mij afweren? Hij neemt het hen zeer kwalijk. Het Griekse woord is eganaktexen. Dat wil zeggen, dan is hij boos en bedroefd tegelijk. Dat zijn nu zijn eigen leerlingen. Dat zijn nu zijn discipelen. Die worden nu uitgezonden om de mensen te lokken tot Jezus. En doen die zo met kinderen? Ze behoren juist een voorspraak te zijn. Ze behoren ze aan te moedigen. Ze behoren ze mee te nemen. Hij gaf hen dan ook onmiddellijk bevel, degenen die de Heere bij hem brachten, en die wellicht na die ruwe reactie van de discipelen zeer ontmoedigd waren, misschien waren ze besloten om weg te gaan, hij heeft direct bevel terug te keren. Laat die kinderen tot mij komen. Laat ze toch tot mij komen, en gij, mijn discipelen, verhindert ze niet, want ze behoren eveneens tot mijn kerk. Het koninkrijk Gods dat nu gekomen is, omvat ook de kinderen. Ze vallen binnen de verbondstrouw van vorst Messias. Ik wil ze toe-eigenen, het zijn mijn onderdanen. En niet alleen om tegemoet te komen aan hen die de kinderen brachten, maar ook voor het heil en het welzijn van die kinderen zelf, tilt hij hen op. O, wat voorrecht. Welke liefde, armen. Welke tederheid. Welke minzaamheid. Hij legt ze in zijn handen en hij zegent hen. Hij bidt niet alleen om een zegen voor hen, zoals de ouders dat vragen, maar hij heeft volkomen autoriteit en volmacht. Hij gebiedt zijn zegen en het leven tot in eeuwigheid. Gelijk de psalmist Psalm 133 vermeldt. O, wat een rijke zegen door Jezus gezegend te worden. Ja, maar zult u zeggen, welke bemoediging heeft het voor ons? Christus leeft niet meer onder ons. Wij kunnen een dergelijk verzoek niet meer tot hem richten, zoals die ouders dat kunnen doen. Inderdaad, mijn vrienden, wij kunnen dat zo niet meer doen van aangezicht tot aangezicht. En toch kunnen wij het op een even reële wijze doen dan zij. Op een geestelijke wijze. Wij kunnen ook tot hem roepen. Wij mogen ook van hem gehoor verwachten. Hij kan het ook doen. Want in hem woont al de volheid. Het is alles aan hem toevertrouwd. Het is van de Vader hem gegeven. En zou hij een smekeling die voor hem de knie buigt en wie het om hem zelf te doen is, zou hij die afwijzen? We zijn er volkomen zeker van dat hij de beschikking heeft over alle geestelijke en tijdelijke zegeningen. Evenals dat hij toen had. En zou hij het toen wel willen geven? En zou hij nu geen geestelijke zegening voor onze kinderen meer over hebben? Is hij vandaag aan de dag niet meer bereid om onze kinderen, wat zeg ik, onze kinderen, het zijn zijn kinderen, is hij vandaag aan de dag niet meer bereid om onze kinderen te zegenen? Dit staat toch vast, dat niemand bedrogen met hem is uitgekomen die het in waarheid om hem te doen is. Derhalve dan is onze conclusie, dat de Heere Jezus Christus ons reden geeft om op hem te hopen, dat hij onze kinderen gunstig zal ontvangen, als we hen op de juiste wijze bij hem brengen, om door hem gezegend te worden. En dat brengt ons tot de tweede hoofdgedachte. Dan zullen we proberen u te laten zien hoe wij nu onze kinderen tot Christus moeten brengen. Zij die waarachtig deze eer en voorrecht voor hun kinderen zoeken, die zullen ongetwijfeld wel inzien dat het een hogere waarde heeft dan alles wat van de wereld is. Maar die zullen ook in hun hart bedenken, hoe moet ik het doen? Hoe moet ik? Door hen aan hem over te geven en toe te wijden. Wanneer wij door een weloverwogen daad afstand van hen doen en met onszelf en onze kinderen ons aan God overgeven. Dat is een bewuste daad in de ziel onszelf geheel over te geven aan de Heere om de zijne te zijn en ook onze kinderen geheel over te geven aan de Heere. Dan zijn we echte christenen. Dan zijn we toegewijde christenen. Dan geven we onszelf met ziel en lichaam aan de Heere, met alles wat we hebben en met alles wat we zijn. En dan is Hij het hoofd en dan zijn wij leden in het gezin waarvan Hij het hoofd, de Vader en de Meester is. Dan worden wij tot één lichaam samengevoegd. Zouden we dan onze kinderen tot Christus niet brengen en hem aanbieden? Och, het is een pover geschenk voor hem, die de God van hemel en van aarde is, die alles tot zijn beschikking heeft. Nochtans, dat pover geschenk. Een schuldig kind, een zondig kind, een onheilig kind, dat wil hij nog aanvaarden. En hij beschouwt het als een levendige, heilige, gode, welbehagelijke offer. En dat is nu onze redelijke godsdienst. Om zo onszelf en onze kinderen hem over te geven. Ouders zijn van nature bekleed met gezag. Onder het Oude Testament was ze wanneer een dochter nog in het huis van haar vader leefde, werd ze door de wet geacht geen zeggenschap over zichzelf te hebben. Haar vader kon zelfs haar geloften breken. Dit recht op onze kinderen hebben wij niet alleen te zien als ondergeschikt aan dat alles te bovengaande recht van God, maar het toont ons aan dat God de volmaakte soevereinis recht heeft op ons en op onze kinderen. En dat de vaders des vleeses recht van hem gekregen hebben om over hun kinderen te gebieden. Maar indien wij dit recht nu hebben om over onze kinderen te gebieden en zij verplicht zijn ons te gehoorzamen, moeten wij dan de Vader in de hemel niet gehoorzamen? Zijn wij dan niet verplicht om onszelf en onze kinderen aan hem over te geven? Aan die grote regeerder van hemel en van aarde? Ik denk van ja. Want onze kinderen zijn in feite Gods kinderen. De Heere sprak onder het oude verbond tot Israël. Het zijn mijn zonen en mijn dochters die gij mij gebaard hebt. Daarom is het een heiligheidsschennis hem van de Heere te vervreemden en te wijden aan de dienst van de wereld en van het vlees. Het is een schending van het heilig eigendom en het gezag van onze God. Het is onze plicht onszelf en onze kinderen hem toe te wijden, opdat hij erover beschikken, dat hij hen regeren en dat hij met hen doet hetgeen wat hij wil. En wat beveelt hij ons? Hij beveelt ons hen aan hem te geven en toe te vertrouwen. Opdat hun naam vermeld mag worden in de rij van zijn kinderen en dienaren. Van de ingeborenen van zijn huis. Dat zijn grote woorden. En nochtans is het niet te veel gezegd. De waardigheid en de macht van onze Heer Jezus Christus strekt zich uit tot alles. De Vader heeft de Zoon lief, zegt hij. En heeft hem alles in zijn handen overgegeven. Dus zouden wij dan ook niet alles in zijn handen overgeven, onszelf, onze kinderen en al wat we hebben en zijn? Is hij geen getrouwe herder der schapen? En hierdoor eren wij juist deze verheven verlosser en erkennen we zijn gezag. Dan eren we hem aan wie de Vader macht heeft gegeven over alle vlees. En speciaal macht heeft gegeven over alle geesten van alle vlees. En door zulke overgave erkennen wij zijn goddelijke heerschappij over onze ziel, zowel als over ons lichaam. Ja, door zulke toewijding aan hem belijden wij dat wij, evenals wij zelf, ook onze kinderen meer van hem zijn dan van onszelf. En daarom verlangen wij dat ze zijn eigendom mogen zijn en dat ze de Zoon eren gelijk wij ook de Vader eren. Indien die begeerte in ons legt om de Zoon te eren en de Vader te eren, zouden we dan niet wensen dat onze kinderen het ook deden? Zouden we dan onze kinderen niet brengen tot Christus, de middelaar van zulk een verbond, die onze God wilt zijn en de God van ons zaad? Wilt u iets goeds doen voor uw kinderen? Dan wijs ik u de weg voor het beste wat u voor hen kunt doen. Dan moeten wij onze kinderen afstaan. Dan moeten we ze afstaan, teruggeven aan hem die ze ons gegeven heeft. En wij weten dat ze geboren zijn in ongerechtigheid en zonde. Overtreders van de moederschoot af. Moeten we ze dan zo onrein aan hem teruggeven? Ja, zo onrein, zo schuldig, zo zondig als ze zijn, moeten we ze aan hem geven. Want ze zijn zielziek en daarvan moeten ze genezen worden. Ze hebben de grote geneesmeester Jezus Christus nodig voor hun zondige aard. Opdat hun geest genezen mag worden. Zijn we deze plechtige toewijding van onze kinderen ook niet schuldig aan God als de God des verbonds? Zijn wij nu met hem in een verbond gekomen? Zouden we dan onze kinderen niet aan hem toevertrouwen en overgeven? U weet, onder het oude verbond was het verbond der genade beperkt tot het Joodse volk. Maar nu is het uitgebreid onder de heidenen. Het is uitgebreid tot aan de einden der wereld. Daartoe is ook de doop der kinderen dienstbaar. De doop der kinderen, de waterdoop, is dienstbaar aan de opmars van het evangelie. Daartoe werden de discipelen uitgezonden. Hen dopende in de naam des Vaders, des Zoons en des Heilige Geestes, opdat de loop van het evangelie voortgang mogen vinden door de gehele wereld. Maar er is nog een ander doel ook van de instelling van de doop. Niet alleen dat ze door de hele wereld verspreid zou worden, maar ook dat ze zou blijven tot het laatste der dagen. En nu worden onze kinderen al in een vroeg stadium door de ouders gebracht tot een doop. Zou zelfs dan niet noodzakelijk wezen en zou het ons geen hoop hoeven, zou het ons geen hoop geven om onze hoop op hem te stellen. En dat hij een hoorder is der gebeden. En dat hij behalve het teken des verbonds, de doop, dat hij ook de betekenende zaak wilt geven. Och, waar zijn de moeders die evenals Hanna met Samuel deed. Hun bezit, hun gave, hun kind overgeven aan de Heere. Om al de dagen van hun leven zijn eigendom te zijn. De tweede manier waarop wij onze kinderen moeten brengen tot Jezus Christus. Dat is veel voor hen te bidden. Ze zijn gedoopt, we hebben hem overgegeven en toegewijd. Het is verzegeld aan hun voorhoofd. Zouden dan niet voor hem bidden? Is deze doop verzegeld aan het voorhoofd? De belofte Gods, is dat geen pleitgrond bij God een goede? De ouders uit het tekstverhaal brachten hun kinderen tot Christus en smeekten om een zegen. Zouden wij dat dan ook, wanneer onze kinderen gedoopt zijn, niet behoren te doen? Toen Christus op aarde was, kwamen er velen tot hem. De een zeide, Heer, heb medelijden met mijn zoon. De ander, Heer, heb medelijden met mijn dochter. En hoe heeft de Heere zijn goedheid, zijn medelijdend hart betoond? Sommigen die onder zulke sterke invloed van de Satan waren, heeft de Heere hen niet uitgeworpen? En heeft de Heere niet in plaats van dat onkruid van de Satan zijn genadige was gezaaid in het hart? Derhalve behoren voor onze kinderen te bidden. En wij moeten dat doen voordat ze voor zichzelf kunnen bidden. Hoe jong ze ook zijn, behoren wij voor hen te bidden en te smeken. Wij moeten dat niet alleen doen na hun doop, maar we moeten het ook onophoudelijk blijven doen. En gij moet het in bijzonder doen op uw vastgestelde gebedstijden. Hebt gij niet uw tijden waarin gij uzelf afzondert van de wereld en van alles wat op deze aarde is, en dat gij in uw binnenkamer uw gebeden voor de Heere pleegt uit te storten? De Bijbelheiligen deden zulks. Paulus deed het ook. En wat zegt Paulus? Ten allen tijden, met alle blijdschap, mijn gebed voor u allen doende. Indien Paulus zulks deed voor de gemeente en zijn vrienden, zou u dat dan niet doen voor uw kinderen? Wat zeide Hanna? Hanna zeide tot Eli, tot degene die Hanna zo zeer veroordeeld had, voor dit kind heb ik gebeden. Nu dan doet gij ook zo. Bid om bijzondere zegeningen en bid om geestelijke zegeningen. En zondert u zelf af van tijd tot tijd op uw gevaste en gezette tijden om te bidden voor uw kinderen. En gelijk ik reeds gezegd heb, als ze het zelf nog niet kunnen doen, zou gij het dan niet doen? Maar in uw gebed, houd het oog op Christus. Laat uw gebed gericht zijn tot hem, dat je het niet van uw gebed verwacht, maar alleen van hem. O Heere, zijn mijn kinderen niet aan u gewijd bij de doop? Heb ik ze niet aan u overgegeven? Heere, maak gij hen nu zelf tot uw eigendom door uw geest. Leg gij zelf beslag op hun ziel, opdat ze de uwe mogen zijn. En doet dan verder ook de moeite om het hen onder hun aandacht te brengen. Zijn toch kinderen van uw gezin? Zijn toch lammetjes van uw kudde? Zijn toch lievelingen van uw schoot? Zou ge de moeite niet willen doen om het hen eens onder hun aandacht te brengen? Dat zij het eigendom van Jezus Christus moeten worden in dit leven? U besteedt veel zorg voor dagelijkse nooddruft. Zou u het ook niet doen om hen bekend te maken met hetgeen wat ze allernoodzakelijkst nodig hebben? Dat brengt me ten derde manier om hen tot Christus te brengen, namelijk hen te onderwerpen aan zijn goddelijke voorzienigheid. Wanneer wij door ons gebed onze kinderen bij hem gebracht hebben, dan moeten we hem verder overgeven aan de goddelijke voorzienigheid en leiding. Wij brengen hen tot Christus als we onze eigen zin en wil omtrent hun heil volledig ondergeschikt maken aan zijn wil. Hij alleen kan hen heiligen. Laten we het dan aan hem toevertrouwen en overlaten. En uitzien of hij hen in zijn voorzienigheid voor zijn rekening, voor zijn bescherming, onder zijn toezicht wil nemen. Jacob deed zulks wanneer hij zeide: de engel die mij verlost heeft van alle kwaad, deze engel zegene deze jongens, namelijk van Jozef. Wanneer wij het dan overlaten aan de beschikking van Gods voorzienigheid, dan geven we hen over of ze ziek of gezond zijn, of ze nu hooggeplaatst of een nederige positie in de wereld krijgen, of ze rijk of arm zullen worden, voorspoedig of met vele tegenslagen te kampen krijgen, of ze welvarend of kwijnend zijn, we geven het alles aan des Heeren wil en voorzienigheid over. Ik heb eens gelezen van een godvrezende man wiens zoon was weggedwaald in de wereld en veel leed ondervond, waarover hij diep ellendig zich bij zijn vader beklaagde. Deze had maar één antwoord: mijn kind, al die tegenslagen en al die tegenheden heeft maar één grote bedoeling. De Heere wil dat jij het leven alleen bij hem zult vinden. Ten slotte nog een vierde manier hoe wij onze kinderen tot Jezus moeten brengen, om hen te onderwerpen naar ons vermogen aan het juk van zijn genade en zijn heerschappij. Christus zegt dat hij een juk heeft. In uitwendige zin wordt dat juk aangetoond bij de doop, en wij moeten de kinderen leren dat juk op hen te nemen. We moeten hen voorhouden dat het een zacht juk is. Bij dat zachte juk van Christus komt wel de tuchtiging en de kastijding des Heren, want de Heere tuchtigt en kastijdt een iegelijke zoon die hij aanneemt. Maar wij moeten hen daarmee in kennis stellen. Wij moeten hen in kennis stellen met het lieflijke juk van Jezus Christus en met de tucht en kastijding die daarmee samengaat. Zo moeten wij ze brengen en leggen aan de voeten van onze dierbare zaligmaker. Zover moeten wij gaan en verder kunnen wij niet gaan. Derhalve ziet hoe ge dan uw kinderen tot Christus brengt. En dat mag tot uw bemoediging zijn, opdat ge moogt hopen dat ge ook door de Heere zult worden aangenomen. Eer dat we nu de toepassing lezen, zingen we van Psalm 72, daarvan het 9e en het 10e vers. Dan zullen bloeien in de steden burger en de koopman. Ze zullen toenemen in vrede, gelijk groen gras voortan. Des konings naam zal bekend blijven, elk zal dies doen vermaan. Zijn roem zal zo lang beklijven, als zon en manen staan. En het 10e, 9 en 10 van Psalm 72. En hij legde zijn handen op hen. De ouders vroegen dat hij hun kinderen zou aanraken. Eén aanraking van Christus doet immers wonderen. Jezus deed meer. Hij legde zijn handen op hen. Evenals hij later bij Johannes deed. Hij legde de hand op Johannes op Patmos en zeide: vrees niet. En gelijk hij bij zoveel gedaan heeft. Maar op een grond waarvan zouden we mogen hopen dat Jezus nu zijn handen zou leggen. Ook op ons. En ook op onze kinderen. Als de Heer Jezus zijn hand aanraakt aan u of aan een van uw kinderen, dan zondert hij dezulken af. De Heer had hen eigenen als zijn kinderen. Dan raakt hij hen als met de vinger aan. Zo hopen wij dat Christus dat met onze kinderen ook zal doen. Vanaf die tijd, of vanaf dat moment, neemt Christus hen tot zich. O, welk een voorrecht is dat, wanneer zo onze kinderen worden aangeraakt door de geest van Christus. Ze worden getrokken uit de wereld, ze worden afgezonderd in het huis en ze worden gebracht in zijn huis. Ze worden ingelijfd in zijn kerk. Ze worden Gods eigendom in deze wereld. Ze worden geplant in zijn wijngaard. Ze worden gezaaid in zijn akker. Het wordt een heilig zaad voor de Heer. En zouden wij geen goede hoop op onze God mogen hebben, dat hij zulks ook nog onder ons zal doen? Dat de Heere zijn hand zal uitstrekken en onder ons en onze kinderen deze of genen zal aanraken en zeggen: dat is nu, vanaf deze tijd, mijn eigendom. En als de Heer Jezus dat doet en door zijn geest dezulken aanraakt of zijn hand op ons legt, al zou het dan ook maar zijn enigste vinger zijn, dat wordt de hand van God genoemd, dan brengt dat een relatie teweeg. En deze relatie houdt in een reële en wezenlijke verandering in ons hele leven. Het hele leven wordt anders. Dat komt omdat hij als het ware zijn beeld als een stempel op de ziel begint te drukken. Onze kinderen beginnen te bidden. Onze kinderen beginnen naar hem uit te gaan. Onze kinderen beginnen tot hem te lopen. Als wij zulks zien, dan mogen wij wel hoop koesteren dat een heilige geest begint hen aan te raken. Want zulks is de belofte dat zijn geest zal worden uitgestort op onze zonen en op onze dochteren en dat ze van God geleerd zullen worden. Nu dat onderwijs doet de Heere door zijn heilige geest. Het is de heilige geest die hem wordt geschonken en onderricht en overtuigt. Overtuigende hem van hun zonden en schuld en lerende hem de weg van zaligheid in de enige verzoening en grote hoge priester. U weet, onder het Oude Testament kwam de grote hoge priester uit het heiligdom en stond voor het volk, hief zijn handen op en zegende hen. Toen onze Heere Jezus afscheid nam van zijn discipelen bij zijn hemelvaart, zegende hij hen. Hij liet zegeningen achter voor zijn kerk op de aarde, voor al haar leden, de kleine met de groten, en hij sprak zegeningen uit over degenen door wiens woord zij in hem zouden geloven. Ik ben uw God en uw zaadsgod. Nu dan, indien hij alzo met zijn hand en met zijn vingers ons en onze kinderen en ons zaad zal aanroeren, dan zijn wij waarlijk gezegend en zullen
een zegen zijn. Ik wil mij tenslotte richten tot de kleine kindertjes. Kindertjes, jullie zijn lammetjes van onze kudde. Jullie zijn de kleinsten die erbij zijn. Jullie kunnen met jullie verstand dat allemaal niet begrijpen. Maar zouden jullie niet blij zijn als je nu mocht horen en weten dat de Heere Jezus ook jullie zou liefhebben? En dat Hij altijd voor jullie zou zorgen. En dat Hij veel zegeningen voor jullie heeft. En dat Hij jullie wil helpen als je Hem bidden. Ik wil de woorden van David tot jullie zeggen. Kom, kinderen, hoor nu naar mij. Ik zal u de vrezen des Heeren leren. Jullie zijn nog zo jong. En jullie begrijpen het allemaal niet wat ik gezegd heb. Maar ik zou willen zeggen, nou, evenals de apostel Paulus, mijn kinderkens, om uwentwille doorsta ik ween, totdat Christus een gestalte in u krijgt. Ik bedoel daarmee dat ik om jullie entwil werkzaam en biddend ben, dat de Heere Jezus in jullie leven komen en dat de Heere Jezus jullie naar zijn beeld wil vernieuwen. Maar nu, mijn lieve kinderen, ik heb jullie iets te vragen. Willen jullie nu beloven dat je zullen bidden naar de Heere Jezus? Of Hij jullie ook in zijn armen wil opnemen? En of Hij jullie ook wil zegenen? Dan hoop ik dat ook te doen. Dan hoop ik ook voor jullie te bidden of jullie bekeerd mogen worden, of je gezegend mogen worden en of de Heere Jezus jullie in zijn handen wilt nemen en op zijn armen wil dragen en een eeuwige zegen wil geven. Amen. Eindig met dankzij. Heere Jezus, hier zijn de kinderen. Hier zijn de kinderen van de gemeente. U ziet ze, u weet ze, u kent ze. Zouden ze tot u mogen brengen? Raak er eens een aan. Eentje aanraken met uw heilige vingers. Worden we ongelukkig in onszelf? Verloren zondaar, verloren zondares, een verloren kind. Maar bij die aanraking blijft het toch niet. U wilt ze opnemen in uw liefdearmen. U wilt uw zegenende handen erover uitbreiden. Zou u het nog eens willen doen? Of in onze families, of in andere gemeenten en andere kerken, in ons land en daarbuiten. Zou u nog willen trekken met uw liefdekoorden? Het zou toch kunnen? We horen dat heel weinig. Er zijn boekjes uitgegeven van jonge zangers. Dat is allemaal van vroeger. Maar wordt het zo weinig dat er kleine kinderen, jonge kinderen zijn, die naar de Heere Jezus zoeken en vragen. En toch zijn er, ook in deze tijd, er zijn er werkelijk kinderen die naar de Heere zoeken en vragen. Als er nu ook onder ons iets mogen zijn, of onder onze kinderen, en als we nu ook tezamen eens wat meer, als we ouders zijn, dat we wat meer zouden bedelen aan de genadetroon. En dat we ze ook eens wat meer op ons hart zouden mogen dragen. En dat we ze bij de Zonen Gods mogen brengen. We hebben het uit uw woord, kunnen we het lezen, dat Gij intrede deed in Jeruzalem. En dat de kinderen in de tempel riepen, Hosanna, Hosanna, gezegend is Hij die komt in de naam des Heren. Farizeeërs werden heel kwaad. Ze hebben u erover bestraft dat u die kinderen een standje moest geven, als ze het niet zouden mogen roepen. Maar u hebt gezegd, hebt u het nooit gelezen wat David zegt? Uit de mond van kinderen en zuigelingen heb ik lof toebereid om de vijand en de wraakgierige de mond te stoppen. De grote werk Gods. O, als Gij verschijnt, als Gij in heerlijkheid verschijnt, moet alles verstommen. als u spreekt. Grote koning, dat we uw stem mogen horen in uw eigen hart en leven. Gezinnen en families, gemeenten op de scholen, in de kerken. Gode tot eer, ons arme ziel, dan heil en vrede. Daartoe mocht u de middagdienst ook willen zegenen. Roepen wordt voor te gaan, willen ondersteunen. En iedereen het zijne, uw naam tot eer, om uw eeuwig verbonds wil. Namelijk wat gij beloofd hebt. Ik wil de God zijn van u en van uw zaad naar u, tot in duizendste geslacht dat leeft, zo hij Abraham beloofd heeft. Amen. De slotzang is Psalm 22, vers 16. Uit hen zal altijd iemand komen voort, om de nakomers te leren uw woord, en de goedigheid hoog geprezen van u bewezen. 16 van Psalm 22. Deze preek is van Matthee Henry, dus degene die de Bijbelverklaring heeft nagelaten. Eindigen nu met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt, o zo maak ons uw beeld gelijk, o Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u alleen, zij al de eer. Amen.